Wij waren in Psalm 110. Vanuit Psalm 110 hebben wij ons vervoegd bij het commentaar op de psalm in de Bijbel zelf. En het is in de praktijk een heel Bijbelboek. Want technisch gesproken is de zogeheten brief aan de Hebreeën niet anders dan een verklaring, een uiteenzetting van en betreffende Psalm 110. Met name met betrekking tot de positie van de Messias, de Christus, de Zoon van God, aan de rechterhand Gods. En in het bijzonder dan, en dat is helemaal uniek, vanwege de uitspraak, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek, uit Psalm 110, vers 4. Om de eenvoudige reden dat die uitspraak verder nergens voorkomt, dat wil zeggen heel de naam van Melchizedek ook niet, het is alleen Genesis 14. Eventjes, korte episode die je makkelijk mist en die je ook helemaal niet mist als er niet zou staan overigens, totdat je ooit weer terechtkomt in Psalm 110 vers 4, want dan is de vraag, wat is dat eigenlijk, een hoge priester naar de ordening van Melchizedek? En het wordt daar uiteraard niet verklaard. Maar het wordt verklaard, toegelicht in de brief aan de Hebreeën. En vorige keer zijn we geëindigd met vast te stellen dat het dan toch gebeurt met enige aarzeling in de Hebreeënbrief. En daar hebben we die vreemde structuur, als je dat zo mag noemen, aan overgehouden. Dat we zes hoofdstukken lang een inleiding hebben. En elke keer bij herhaling, ik heb niet geteld hoe vaak, komt de apostel, want ik neem aan dat het Paulus was, komt bij de uitspraak dat hij gesteld is, dat Christus gesteld is tot barmhartig en getrouw hoge priester in de dingen die bij God te doen zijn, of woorden van die strekking. Er wordt bovendien een vergelijking gemaakt tussen Mozes en de Messias en daarna tussen Aaron en de Messias, de Christus. En uiteindelijk komt bij Paulus min of meer het hoge woord eruit. Daar doet hij trouwens ook nog lang over. Het hoge woord, namelijk van, ik heb er veel over te zeggen, maar ik ben al vijf hoofdstukken lang aan het stotteren. Of zoiets. Ja, als je net Aaron gezegd hebt, kom je vanzelf op het woord stotteren. Maar zeker als je Mozes ook nog genoemd hebt. Maar doe maar. Vijf hoofdstukken lang, die aarzeling, want die bestaat al sinds de eerste vers eigenlijk, dan wel de eerste drie versen van Hebreeën. Hij is gezeten, Christus is gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. Ja, oké, en dan? En dan moet je vier hoofdstukken doorworstelen en dan kom je in hoofdstuk vijf, waar de apostel alsnog zegt, ik heb daar veel van te zeggen en zwaar om te verklaren. En dat is dan weer zo, niet omdat het moeilijk is, want dat is niet het geval. Althans leerstellig niet. Maar omdat het een en ander tamelijk moeilijk te verwerken is. En dat is tot in onze dagen nog steeds zo. Het is de grote drempel, eigenlijk. Je hoort vaak, tenminste ik hoor nog wel eens van mensen, ja dat zijn dan christenen, ja echt waar. Maar je hebt er niks meer met die lui. Totaal geen contact en totaal niet. En dat komt als de andere kant van deze drempel staan. Die denken namelijk, nou ja, ik zou bijna zeggen, die denken dat de zaligheid een groot gewin is. Maar goed, die bedoelde ik eigenlijk niet. Maar die denken dat je de Heer nodig hebt in dit leven, dat je daar zo beter van wordt en dat je door de woestijn van dit leven heen helpt. Die heb ik een uurtje geleden opgevangen. Van, kan ook, ja, een uurtje geleden van de televisie. Is wel, maar ja, laat maar zitten. Of je wel eens in een woestijn geweest bent, graag eens een foto voor, wel eens een woestijn, of je dat in je leven ook wel eens meegemaakt, en wat heeft je er dan doorgeholpen? Je geloof, kan het ook nog schelen welk geloof, maar die vraag vroegen ze niet. Ja. Nou ja, ik ben er ook niet voor opgeleid om mensen vragen te stellen. Ik zou het wel kunnen gebruiken waarschijnlijk, maar toe maar. Maar die denken dat het voor hier en nu allemaal is. Hè? Dat is niet zo. Het is wat onze broeder nog net even zei, voordat hij mij het woord gaf. Hij zei, het gaat niet om onze zaligheid, het gaat om de Heer zelf. En om zijn werk. En dat is een aangelegenheid, dat is in onze dagen niet een aardse, maar fundamenteel, dat is een hemelse aangelegenheid. En dat is het probleem, eigenlijk. Want, we hebben kerst weer achter de rug, dus nou kan ik weer. We hebben gevierd dat de Heer naar ons toe kwam op aarde. Maar de essentie van het verhaal is dat wij gaan naar hem toe in de hemel. Dat is Pasen en Hemelvaarsdag en Pinksteren en alles op één dag, dat weet u. Van Pasen en Pinksteren en Hemelvaarsdag trouwens. Op één dag, wij zijn met hem gezet in de hemel, daar is Christus en die dingen zouden we zoeken. En daarna kan ik zo uit het hoofd, kunt u misschien ook een reeks schriftplaatsen opzommen waar dat ook daadwerkelijk zo staat. Maar ja, het blijft problematisch. Nee, ik heb ook wel verhalen gehoord en gelezen over dat de Heer bij iemand verschijnt in de kamer en dat soort dingen meer. Ja, maar het is de omgekeerde wereld. Het zou andersom zijn. Wij zijn met hem gezet in de hemel en als we dan toch helderziende worden, zouden we dat moeten zien. Doe maar. Maar daarom is het zo zwaar om te verklaren. Omdat gij, 5 vers 11, traag om te horen geworden zijt. En dan wordt het onderscheid gemaakt hier, en het wordt ook gemaakt trouwens in 1 Korinthe 3 is het geloof ik, 2, daar in de buurt. Het onderscheid tussen melk en vaste spijs, waarbij wordt vastgesteld dat melk weliswaar een beeld is van het woord van God. En men zou er zeer begeerig naar zijn, volgens Petrus, want men zou er door opwassen tot zaligheid. Maar voor zover het melk is, is het maar het begin. Het eerste dieet wat een mens, ook een dier trouwens, wat de mens te verwerken krijgt. Totdat het zaakje in de spijsvertering, de stofwisseling, enigszins op gang is gekomen. Dat het een beetje werkt. En dan moet men binnen de kortste keren de zinnen oefenen. Want zo staat het hier in 5 vers 14, moeten de zinnen geoefend worden voor de vaste spijs en die neemt men dan de rest van het leven tot zich. Niks mis met de melk, maar dat is voor kinderen, voor baby's, voor jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed, 1 Korinthe. Ik heb u met melk gevoed, 1 Korinthe 3 staat er hierbij natuurlijk, ja. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijs, want gij vermocht niet en gij vermoogt ook nu nog niet, want sommigen blijven hun leven lang aan de melk. Ja. En dat maakt het vervelend, want de bedoeling was de vaste spijs. Maar de melk heeft alles van doen, dat is ook symbolisch goed te verklaren. Ik bedoel via de symboliek, via de typologie. Melk heeft alles van doen met de aardse omstandigheden. Met de uitwendige dingen, met de aarde dus, de wereld als zodanig, de zienlijke wereld. Je zit me aan te kijken van hoezo? Nou ja, melk is galaap en galaap spel je zodanig dat je op een getalswaarde van 40 uitkomt, zo is het ongeveer, galaap. Met een geet, een lamet en een beet. En 8, 30 en 2, dat is samen 40 en 40 staat voor de aardse dingen. Ik bedoel, je komt er vanzelf al op, maar maakt verder niet zoveel uit. Als je het één keer gezien hebt, dan blijf je dat gewoon zien. Dan kan je dat Hebreeuws gewoon vergeten hoor. Dan ben ik serieus. Maar 40 gaat over de oude dingen. Als het een beetje ontwikkeld wordt in melk, dan wordt het gesneden melk. Melk aan een plakje. Dan vertalen de vertalers het met melkkazen. Want ze weten heel goed dat er het woord melk staat. En niet kazen. Maar het zijn plakken. Het is iets wat gesneden is. Gesneden melk. Nou ja, met ettersoep kan je dat nog beter voorstellen. Maar doe maar. Maar melk. Dus wordt het dan ineens kaas. Maar de bedoeling is gewoon echt vaste spijs. Daar moet het naartoe dan, hè. En volgens de Bijbel, voor zover je er in de Bijbel iets over vindt, over vaste spijs, heeft het iets van doen met de hemelse positie van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat is wat hier staat. Hij zegt, jullie hebben melk voor nodig, niet vaste spijs, dat is het ongeveer. En ieder die de melk deelachtig is, is onervaren, vers 13 van Hebreeën 5, in het woord der gerechtigheid, want die is een kind. Maar voor de volwassenen, volmaakten heet dat in de Statenvertaling gewoonlijk, de volwassenen, de volgroeiden. Voor de volmaakten is de vaste spijze die door gewenning, gewoonheid, gewenning, de zinnen geoefend hebben. De zintuigen, het zoiets. Ze moeten eraan wennen. Tot onderscheiding bij de des goeds en des kwaads. Ik heb een kleinzoon die wilde geen doppertjes eten. Maar hij heeft beloofd nu. Hij wilde nog graag nog eens een keer bij oma, bij mij trouwens ook, komen logeren. En apart daarvan ging de mededeling mee dat hij nou die groene dingen wel ging eten, want er was nou 4. Langzamerhand moet hij dat leren. Dat heeft hij dus wel door. Ik vind het wel aardig. Maar zulke, dat moet je gewoon leren, spruitjes eten. Boekwijd grutten, wat was het nog meer? Dat je moet leren eten. Griesmeelpap. Dat is nooit echt gelukt, maar toen maar weer. Dus sommige dingen moet je leren eten. En van sommige dingen leer je dan dat je ze beter niet kunt eten. Maar goed. En dan is de apostel rigoureus. Hier raak men het draad kwijt. Ik waarschuw u. Ik zeg het er maar bij. Dan bent u misschien goed bij de les. Hier raakt men de draad kwijt. In de Hebreeënbrief. Hiervoor gaat nog redelijk. Redelijk. Maar hier raakt men de draad kwijt. En het demonstreert wat de apostel hier zegt. Men is de melk gewend en hier houdt het dus op. Want er staat er hoofdstuk 6 vers 1. Daarom nalatende het begin der leer van Christus, laat ons tot de volwassenheid voortvaren. We gaan naar volwassen dingen toe. Wat zegt de man dus, langzaam lezend, dat hij nou is, dat hij ermee gaat stoppen met de melk. Dan gaat het nou over naar de vaste spijs. Ja, na 5 hoofdstukken mag dat toch wel. En hij doet het nog niet, want er gaat nog een hoofdstuk voorbij voordat hij er is. Bij die Melchizedek. Hè? Maar hij zegt nalatende. Het begin, dat zo, dat mag je wel weglaten. Dat is allemaal verslapping van de taal. Ik hou er niet van die voorvoegsels en achtervoegsels. In het Nederlands hebben we dat nogal sterk. Weet je wel, er staat er beproeven, maar het is gewoon proeven. En bekennen is gewoon kennen. Dat moet je maar leren. Bekennen, herkennen. Maar het is gewoon kennen en dit is gewoon het begin. Nalatende het begin van de leer van Christus, de melk dus, want de melk, doet langzaam, de melk is leer van Christus, maar het is het begin daarvan. De rest is vaste spijs. Laat ons tot de volmaaktheid voortvaren, dat moet zeggen voortvarend, niet wederom leggende het fundament van de bekering van dode werken. Er staat er een beetje ingewikkeld, die woordkeus hier in de vertaling. Staat er feitelijk 2 keer, maar dat doet er nou niet toe. Wat het er doet is inderdaad dat het fundament het begin is van het bouwwerk. En dat hoeft nou niet meer. Toch? Nee, wat er precies staat, dat doet er niet toe met dit woord. Nee, er staat, eigenlijk staat er niet wederom verwerpende het fundament. Maar goed, want dat staat er eigenlijk echt. En de vertalers hebben het werpen en het fundament bij elkaar gegooid. Als één ding, zo van er wordt een fundament geworpen. Maar dat heet bij ons niet zo, dat heet bij niemand zo ooit. Want het fundament wordt gelegd. Maar er staat er ook niet, er staat niet wederom verwerpende het fundament. Dat wil zeggen, je hebt het begin van de leer van Christus gehad. Daar hebben we het nu over gehad. Hebben we het nou niet over. Maar wij verwerpen het niet. Maar we laten het nu wel na. Wij gaan nu verder. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar hier raak je veel mensen kwijt. Want men staat liever uitgebreid stil. Dat is psychologie dit. Maar men staat liever uitgebreid stil bij het kruis. Liefst het leven lang. Altijd maar weer. Constant. Men komt nooit verder. En men zegt dat dan ook. Men noemt dat het eenvoudige evangelie. Nee, dat is jargon. Dat bestaat. Ik haal dat maar aan. Of u dat nou kent of niet, dat weet ik niet. Maar ik ken het. Men blijft maar liever bij het eenvoudige evangelie. Maar zoals de broeder zei, het gaat niet maar om onze zaligheid, het gaat om de Heer en wat Hij doet. En dat is veel meer dan alleen maar onze zaligheid en het werk van de Heer is niet opgehouden bij het kruis. Maar Hij zei toch, het is volbracht. Dan zeg ik, ja, maar weet je wat, Hij stond op uit de dood en toen zei Hij ook nog wat. En toen zei Hij namelijk, zie, hier ben ik, o God, om uw wil te doen. Maar dat ging toch over zijn menswording? Dan zeg ik, nee, het ging niet over zijn menswording. U hebt het gemist. Dat is hoofdstuk 10, hier in Hebreeën. Maar, hè? Het wordt op voorhand altijd teruggeschoven naar iets uit het verleden. En daarom gaat het verhaal, de geschiedenis van de Heer Jezus, nooit verder dan het kruis. Daarna weet men het niet meer. Daar heeft men geen idee van. Nou ja, hij is wel opgestaan en hij leeft, maar wat hij dan precies doet, dat is, nou ja, dat is een boek over volgeschreven. Daar kan men het niet over eens worden. Omdat men het in de Bijbel niet meer tegenkomt. Men heeft het weggeredeneerd, zo werkt het. Hè? Dus met dit ook. Maar Paulus zegt, nalatende het begin de leer van Christus en niet wederom verwerpende het fundament, de melk. Dat is namelijk, melk is de bekering van dode werken. Dat moet je langzamerhand maar begrepen hebben. Nee, we zijn bekeerd van de dode werken, opdat we in goede werken zouden wandelen welke God voorbereid heeft. Toch? Kortom, bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen en om de dagen die er over zijn in het vlees de wil van God te volbrengen, om maar links en rechts, heb ik er drie schriftplaatsen, te citeren. Bekeer je door het geloof in God. Dat hoort ook bij de melk. In de zin van geloof in God, van, oh ja, we geloven dat er iets is. Iets met een hoofdletter. Nou ja, God, als je daar dan maar in gelooft, is dat goed. En welke dat is, och, het is toch maar dezelfde altijd, hè, zegt men. Hetgeen ook niet het geval is, maar in de Bijbel komt het woord goden nogal eens in de meervoud voor, hoor. Dus doe maar. De leer der dopen, oeverloos. Kan men daarover praten, over de leer der dopen? Meervoud zelfs. Maar we gaan het er niet over hebben vanavond. Nee, leer der dopen is melk. En van de oplegging der handen, heikel punt, oplegging der handen, we hebben het ook afgeschaft. Ik bedoel het zuiver overdrachtelijk. En in het algemeen is het ook zuiver overdrachtelijk. Al is een symbolisch gebaar natuurlijk ook niet weg bij gelegenheid. Maar nee, het idee dat inderdaad functies, verantwoordelijkheden worden overgedragen van de een op de ander. Want dat is oplegging der handen. Als dat niet bestond, kon de Heer niet in onze plaats staan en onze zonden dragen. En ons vertegenwoordigen. Die verantwoordelijkheid is op hem gelegd. Dat is het, kan worden overgedragen. Ja? Dus opleggen van de oplegging der handen, van de opstanding der doden. Ja, als dat er niet zou zijn, dient het allemaal tot niks. je daar niet in gelooft, dan heeft dit leven ook geen zin. Zal ik u eens wat vertellen? Misschien niet voor iedereen, maar ik vind het leuke dingen. Vroeger, 250 jaar geleden of zoiets. En alles daarvoor, dacht men dat het heden van vandaag bepaald is geworden of bepaald wordt door het verleden. Ik bedoel, alles wat in het verleden was, heeft geleid tot het heden. Vandaar dat iemand wat mankeert, er wordt altijd gezocht naar zijn kinderjaren, er moet in zijn jeugd of misschien nog in de moederschoot, moet er al wat fout gegaan zijn. En dat is bepalend voor het heden. Dit laatste is misschien waar, maar het is wel in strijd met de tegenwoordig gangbare filosofie, dat het heden bepaald moet worden door de toekomst. Hetgeen een onzinnige leer is, omdat de toekomst niet bestaat, uiteraard. Toch? Maar dat heeft men uitgevonden. Dat heet de verlichting. Dat heeft men uitgevonden. We zijn onderweg naar de toekomst. Wat las ik? Was het nou Wikipedia of waar las ik dat nou? Ik lees het nogal eens. Die kreet van: we hebben de aarde niet geërfd van onze voorouders, maar we hebben de aarde in leen van onze kinderen of zoiets. Daar heb je het hele verhaal precies, wat ik u nou even probeer te vertellen. Men heeft het verleden afgeschaft en het heden is bepalend voor de toekomst. We werken aan een toekomst. Dat betekent trouwens automatisch dat alles wat wij vandaag hebben naar de Filistijnen moet. Want anders blijft het allemaal hetzelfde. En als het allemaal hetzelfde blijft, dan is er geen toekomst. Waarheen we onderweg zijn. Heb ik niet bedacht, die onzin. Heb ik niet bedacht, dat is algemene filosofie. Dat is waar al heel onze samenleving op drijft. Daarom moet je progressief zijn. Voor dat doel heeft men trouwens ook de evolutieleer uitgevonden. Het is allemaal veranderingen, het is onderweg naar een toekomst die per definitie beter is. Want achter het woord beter komt automatisch toekomst. Bijna net zo automatisch dat als achter belendend het perceel volgt. Ja. Enzovoorts. Goed, dat heeft men uitgedacht. Maar het is een vreemde eigenaardigheid dan toch bij, want men gelooft in werkelijkheid niet in een toekomst. In werkelijkheid gelooft men dat met de dood alles uit is, want men is atheïstisch en materialistisch en wat dan ook maar. En daarom is dit helemaal zo'n onzinnige filosofie in zichzelf. Men heeft helemaal geen toekomst. Individueel. Men is onderweg gewoon naar de stof, naar de dood, en dan is alles uit, enzovoorts. En dat staat bepalend voor het heden. En dat zijn dan de grote denkers der mensheid. Dat is waarvoor zoveel duizenden, om niet te zeggen tienduizenden, hun leven hebben moeten geven, ter wille van de revolutie. In der tijd, onder de guillotine, en al dat soort dingen weer. En dat is dan de basis van onze moderne cultuur. Wat een dwaasheid is dat toch allemaal. En wat inconsequent in zichzelf. Ik vind het komisch. Daarom vind ik het ook wel eens leuk om te vertellen, dit soort dingen. Dat we een beetje weten hoe dat in elkaar zit en waarom men zo denkt. Je moet progressief zijn en als je vasthoudt aan iets uit het verleden, hou je de vooruitgang tegen. Dan ben je als het ware een parasiet in deze wereld die onderweg is naar een betere toekomst, ja. En vandaar dat die mensen opgewekt, ik heb het niet specifiek over Rutte, maar dat je staan opgewekt te grijnzen bij alles wat er misgaat. Ze vinden dat wel prachtig, want het hoort zo. Dan kan er gebouwd worden aan iets beters. En of je dan van links of van rechts bent, maakt daar nog niks meer uit, heb ik inmiddels begrepen. Als alles wat vandaag maar is, wordt weggeschopt. En daarom wordt overal tegenaan geschopt. Gewoon omdat men onderweg wil naar een toekomst. Maar de aardigheid is dat men in werkelijkheid helemaal niet in een toekomst gelooft. En soms hebben ze het dan over voor onze kinderen. Welke kinderen? Hoeveel kinderen heb je dan?
Moet je Rutte niet die vraag.
Hoe nou eens?
Dan mag je er wel wat meer werk van maken als je daar dan in gelooft. Maar dat laten wij achterwege. Men heeft trouwens al jaren geleden uitgerekend dat als wij niet meer kinderen produceren dan wij doen, dan gaat onze cultuur naar de bliksem, want dat betekent dat er een bevolkingsafname is en dan sterven we vanzelf uit. Ik ben daar zelf ook schuldig aan, moet ik eerlijk toegeven. Maar ja, ik reken met een andere toekomst, dus vooruit maar weer. Zit er niet zo mee, maar je moet toch van afstand moet je dat kunnen waarnemen. En dat doet men ook en dan kom je tot dit soort vreemde dingen. Men gelooft niet in die toekomst. Maar goed, geloof in God, leer der dopen, opstanding der doden. Nou ja, daar geloven wij tenminste in, dus wij kennen een toekomst. En als wij dan nog zeiden dat de toekomst bepalend is voor ons heden. Maar ja, dat is het unieke. Dat is geldt voor de wereld niet. Die heeft geen toekomst. Omdat hij er niet in gelooft. Sowieso. Maar logischerwijze, die is er ook niet. Want deze wereld gaat voorbij. Zo zonder meer. Dat is goed vastgesteld. Maar voor ons geldt dat wij los zijn van het verleden. Begrijp je me goed. Wat wij zijn heeft in het verleden zijn oorsprong. En we zouden het ook nooit vergeten. We zouden het fundament ook niet verwerpen. Maar het neemt niet weg dat wij onderweg zijn naar die toekomst die God ons beloofd heeft, zwart of wit. Nou goed. Terug naar die tekst. Het is melk, levende opstanding. Als dat er niet is, heeft dat niks meer enige zin. Men leest het boek Prediker. En van het eeuwig oordeel, ook dat is natuurlijk hoort daarbij. Want als dat er niet zou zijn, blijft hetzelfde verhaal. Dan is er geen rechtvaardigheid. Als niet hierna ooit nog een keer de dingen rechtgezet worden, dan wordt het nooit rechtgezet. En dan leven wij in een wereld waarin alles mis is en waarvan het maar goed is dat die verdwijnt. Dat is het verhaal. Maar goed. Ik bedoel, Paulus doet dat ook zo. Die zegt, daar houden we nou eens een keer over op. Dat moet nou maar afgelopen zijn. Dat weten we nou wel. Mag ik hopen. En we gooien het niet weg, maar we houden we vast. En waarom? Waarom gaan we nu verder? Waarom gaan we nu tot de volwassenheid voortvaren? Wel, omdat het toch onmogelijk is, vers 4, om diegenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gaven gesmaakt hebben, de Heilige Geest deelachtig geworden zijn en gesmaakt hebben het goede woord Gods en de krachten de toekomende eeuw en afvallig worden. Het is toch onmogelijk om die lui wederom te vernieuwen tot bekering. Kortom, in vers 3, dat heb ik overgeslagen, maar vers 3, dit zullen wij doen indien het God toelaat. Dat ook moet je weglaten, want dat zet je op het verkeerde been. Dit zullen wij doen, namelijk niet het fundament verwerpen, maar wel tot de volwassenheid voortvaren en nalatende het begin van de leer van Christus, tot de volwassenheid voortvaren. Dit zullen wij ook doen, hierna, zo het God toelaat, want het is toch onmogelijk, ik zeg dat woord toch ertussen, dat hoeft niet hoor, maar het is onmogelijk om degene die eens verlicht geweest zijn. Wat hij gewoon zegt is, wie het niet weten wil, die hoeft niet. En wie het niet horen wil, die kan ik toch niet meekrijgen. Het is het oude verhaal van zaad, daar is het levenskracht, maar als het niet in goede aarde valt, doet het niks hoor. En dan kun je er net zo goed mee ophouden, want het is toch parelen voor de zwijnen werpen. Dat is wat de apostel zegt hier. Waarna ik nog een vraag voor hem heb. Waarom hij dan die brieven bleef schrijven aan de Korintiërs. Maar toen alweer. Want die zijn spreekwoordelijk voor dat ze bij de melk bleven en daar nog problemen mee hadden. Toch? Maar hier zegt die glas uit, ja, waarom zou ik bij die melk blijven stilstaan als men niet wil, dan niet. Nou ja. En dat is vooral, let op dat vers 4 en 5 dus wel degelijk spreken over wedergeboren mensen, over gelovigen. Maar het gaat niet over of ze hun eeuwig leven kunnen kwijtraken of niet. Het gaat over dat ze bij de melk blijven en de vaste spijs niet willen. En als ze die niet willen, zegt Paulus, kan niemand er wat aan doen? De enige die er wat aan doen kunnen, zijn de lui zelf. Want hij zegt, het is onmogelijk om zulke lui, vers 6, wederom te vernieuwen tot bekering. Er staat niet, voor de goede orde, er staat niet dat zij zich niet kunnen vernieuwen tot bekering. Er staat dat wij hen niet kunnen vernieuwen tot bekering. Zodat je hier niet in moet lezen wat sommigen doen, dat mensen die één keer behouden geworden zijn alsnog verloren gaan en dan kunnen ze niet meer terug. Want dat staat er niet. Om twee dingen niet. In de eerste plaats gaat het niet om de wedergeboorte als zodanig, want dat kan je nooit kwijtraken. Zo simpel is dat. Maar je kunt wel het woord van God loslaten, namelijk je niet verder willen laten opvoeden in het woord van Christus, de leer van Christus. Kortom, je wil die vaste spijs niet. En dat is het dan. En wie dat niet wil, nou ja, voor die mensen heb ik ook niks te zeggen. Dan zeggen ze, ja, dat weet ik wel, dat heb ik al vaker gehoord, maar dat hoef ik niet. Of dat interesseert me niet zo. Of dat zien we later wel. Soms komen er nog vrome verhalen bij ook. Maar dat is wat het is. En dus zegt de apostel, nou, daar kan ik je nou net zo goed mee ophouden. Ja, na 5 hoofdstukken zou ik dat maar eens doen, denk ik dan. Arrogant. Ik spreek die man nog wel later, maar toen maar, hè. Ja. Maar zo gaat het dan. Hij zegt, ik kan ze toch niet vernieuwen tot bekering. Dat zijn de lui die zichzelf de Zoon van God wederom kruisigen en openlijk te schande maken. In de praktijk namelijk hangen zij hem aan het kruis. Leerstellig, en hangt hij daar nog steeds. Soms tamelijk letterlijk. Nou ja, niet helemaal letterlijk natuurlijk, maar. En soms wel minder letterlijk, maar het blijft toch een verdacht iets dat het kruis het teken, symbool geworden is van het christendom, terwijl het kruis in werkelijkheid een beeld is van de dood, van het vergankelijke. In alle culturen is dat zo. Kruis is het vergankelijke. Vandaar dat het kruis soms verder uitgewerkt wordt tot één cirkel. In het zogeheten Keltische kruis. Wij zeggen dan het is een kruis met een cirkel eromheen. Maar goed, want de cirkel staat voor de eeuwigheid. Dan heb je dood en opstanding bij elkaar. Maar ik zeg, het wordt verder uitgewerkt in de cirkel, omdat we ook de tussenvorm kennen. Dat heet dan een hakenkruis in het Nederlands. Maar het is de ontwikkeling van het kruis naar de cirkel toe. Ongeacht welke kant die oploopt. En inderdaad, het kruis van de nazi's, dat was dan weer een vierkant. Zo hoort hij eigenlijk niet. Maar toen maar weer. Maar het kruis ontwikkelt zich tot de cirkel. Bij elkaar, het Keltische kruis gaat dus door voor een teken van dood en opstanding. Bij de geboorte als zodanig. Maar die dingen die zie je dan dus op die graven staan. Hè? In Engeland. En, ja,
kleine jongens die Jezus toen.
Ja. Dan had je, ja. Ja. Inderdaad, we hebben er nogal wat gezien. Die dingen. Maar dat is het, ja. Kortom, het is verdacht dat het kruis het symbool is van het christendom. Want dat zou eigenlijk niet, zo niet moeten. Dat Keltische kruis, dat zie ik nog wel zitten. Want hoe beeld je opstanding uit? Maar een vier. Het kruis, een vier, staat voor vergankelijke dingen. En het kruis is ook een alternatieve vorm van de laatste letter van het Hebreeuwse alfabet. De taf. Met een getalswaarde van 400. Algemeen bekend hoor. Het is het einde van het verhaal. De laatste letter van het alfabet in dit geval. Nou ja. Maar ze kruisigen de Heer als het ware opnieuw. En dan staat er, want de aarde die de regen menigmaal op haar komende indringt en bekwaam kruid voortbrengt voor degene door welke zij ook gebouwd wordt, die ontvangt zegen van God. De aarde wordt door God gezegend, waar die aarde die regen opneemt en daarvan vrucht, of daaruit vrucht produceert. En zo zou een mens levend op aarde ook zijn, namelijk het woord van God, want dat water van boven is natuurlijk gewoon een beeld van het woord van God. Wij zouden dat woord van God opdrinken en daarna zou het in ons vrucht dragen, zodat er later nog wat te oogsten valt enzovoort. Dat is het idee. Maar velen stoppen dat, die willen dat woord van God niet horen. Laten dat niet in hun hart planten, laat staan dat ze dat drinken, want zo heet het ook bij gelegenheid. Hè? En dat brengt dus ook geen vrucht voort. Geen vrucht voort. En als het geen vrucht voortbrengt, dan komt het onder een vloek. En dan staat er, maar die doornen en distelen draagt. Je moet het misschien een paar keer lezen, maar dan heeft hij toch echt gezegd dat als je blijft bij de melk, dan draag je hooguit doornen en distelen. Dat heeft hij gezegd nu. Te vrezen valt dat degene die het aangaat, dat helemaal niet gevolgd hebben. Want je moet toch wel een beetje met aandacht lezen voor dat doel, toch? Maar het staat er echt zo. En doornen en distelen, nou ja, daarvan is het eind de verbranding. Het is niet voor niks dat je in 1 Korinther 3, ik twijfel altijd of... Even kijken of het klopt wat ik zeg. Het is niet voor niks dat je in 1 Korinther 3 dan ook dat verhaal hebt over melk en vaste spijs. In 1 Korinther 3 vers 1 tot en met 3. Hij noemt hun wandel ook vleeselijk. Maar ze zijn der melk deelachtig. En ze hebben gesmaakt de hemelse gaven. En ze zijn des Heilige Geestes deelachtig geworden. Ze hebben gesmaakt het goede woord Gods en de kracht in de toekomende eeuw. En wat het maar was allemaal. Maar ze zijn nog steeds jonge kinderen in Christus. 1 Korinthe 3 vers 1. En in dat verband staat er dan een halve bladzijde verder ongeveer, dat de werken, het praktische leven, de werken van de gelovigen door God geoordeeld zullen worden. Feitelijk voor de rechterstoel van Christus heet dat elders. En dat werk wordt als het ware in het vuur geworpen. Dat is vers 13. 1 Korinthe 3. En zo iemands werk blijft, zal hij loon ontvangen en zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Er wordt meteen dus meteen gesproken over een oordeel, over het praktische leven van de gelovigen. En het wordt gedaan, dat wil zeggen, er wordt zo gesproken naar aanleiding van die kwestie van melk en vaste spijs. En hierin, in Hebreeën 6, gebeurt precies hetzelfde. Als men alleen melk deelachtig is, heet dat, valt te vrezen dat er van zo'n praktisch leven, van vrucht, om zo te zeggen, geen sprake zal zijn. En wat zo'n leven dan wel voortbrengt, ja, doornen en distelen. En dat is verwerpelijk en bestemd voor het vuur. Kortom, Paulus ziet kans in Hebreeën 6 nog even een flink oordeel aan te kondigen. De negatieve kant van het verhaal. En het is niet niks. Bovendien, dat had hij al gedaan in hoofdstuk 1, 2. In hoofdstuk 2. En daarna, hierna komt het nog een keer in 1 Korinth, in Hebreeën hoofdstuk 10. Ook nog uitgebreid. Misschien nog wel vaker, maar dat weet ik zo gauw even niet. Maar het komt steeds tussendoor. De waarschuwing van, denk erom, je leeft niet onder het nieuwe verbond. Daar zou onze levens vrucht dragen, was de bedoeling. Nou goed. En daarna wordt Abraham ten tonele gevoerd. De belofte aan Abraham, vanaf vers 9 is dat, van Hebreeën 6. En in die paar versen, vanaf vers 9 tot vers 20, neemt hij weer zijn aanloop op. En komt hij terecht via Abraham, het ligt voor de hand. Via Abraham komt hij terecht bij een episode uit het bestaand leven van Abraham. Namelijk, hij komt terecht bij Melchizedek, ja, het Genesis 14. Als hij zegt dat God aan Abraham beloften gedaan heeft, met eedzwering en al. En u begrijpt, die beloften aan Abraham gaan niet over het Mosaïsche verbond der wet, maar gaan over het nieuwe verbond, zoals uiteengezet in Galaten 3, dat het nieuwe verbond gebaseerd is op en de vervulling is van de beloften aan Abraham gedaan. Dat vind je hier dus ook. God heeft aan Abraham beloften gedaan met eedzwering, vers 13 van Hebreeën 6, over vermenigvuldiging en de vervulling van de belofte en wat het maar was, waarna wij door die twee eedzweringen die in dat verband gedaan zijn, wij, vers 18, twee onveranderlijke dingen hebben in welke het onmogelijk is dat God liegen. En we hebben in die twee onveranderlijke dingen, die twee eedzweringen van God, hebben wij een sterke troost. Heb je weer zoiets, vertroosting, onder een slap woord. Troost heet zoiets. Huh? Dat wij een sterke vertroosting zouden hebben, namelijk wij die de toevlucht genomen hebben om de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als anker der ziel, als een anker, een vastpunt, vastigheid voor ons praktische leven. En het anker gaat als het ware in, er komt de beeldspraak hoor, gaat in het binnenste van het voorhangsel. Je moet even nadenken en dan weet je waar het over gaat. Het voorhangsel was het gordijn tussen het heilige en het heilige der heilige. En achter het voorhangsel, dus daar binnen, hetgeen ook het binnenste was, want verder naar binnen kon je niet, binnenste vertrek, daar was de ark des verbonds, die al eerder genoemd is hier in het eind van hoofdstuk 4, als de troon der genade. Dat is een uitbeelding van het nieuwe verbond, feitelijk. Daarmee zijn niet alle vragen beantwoord, maar dat komt hier in hoofdstuk 9 van Hebreeën. De apostel roept alleen die dingen maar op, leg ze even op tafel of bovenin de stapel of hoe dat maar heet. Mag, bovenin de la, noem ik dat altijd. Komt vanzelf aan de orde. Een anker, vastigheid in het binnenste van het voorhangsel. Vandaar dat we ingaan in het heiligdom tot de troon der genade. En dat gaat naar binnen, dat mag toch niet, zeggen we dan, want we hebben gelezen hoe het staat in verband met het voorhangsel en het heilige der heiligen. Het is altijd afgesloten. Mocht nooit iemand in. Nou ja, op één uitzondering na, dat is dan op Grote Verzoendag. Als de hoge priester dan ingaat om verzoening te doen voor de zonden van het volk. Aha, wel nu, het is Grote Verzoendag. En de hoge priester is ingegaan en hij is nog steeds binnen, dus het is nog steeds Grote Verzoendag. Maar het is dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, niet van Aaron. En dat is het punt. Nou is hij terecht waar hij al zo vaak was en zegt, ga in tot het binnenste van het voorhangsel, daar de voorloper voor ons is ingegaan, een voorloper. Nee, die wijst terug naar Hebreeën 2, waar het gaat over een overste leidsman en zo. Iemand die vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. Hij zou voorop gaan enzovoorts. En waar heeft hij dan die vele zonen gebracht? Waar brengt hij die? En hoe heiligt hij die? Wel, hij gaat voorop en leidt ze tot achter het voorhangsel, tot in het heilige der heiligen, zeg maar, tot de ark des verbonds, dan wel tot het verzoendeksel met de cherubim, dan wel gewoon de troon der genade. Daar brengt hij ons. Zie? Nou. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, Jezus, na de ordening van Melchizedek hogepriester geworden zijnde in der eeuwigheid. En daar heb je dus Psalm 110, vers 4. Staat er niet eens meer bij. Nee. Nou ja, slordig. Maar daar gaat het over. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hier staat dus dat die uitspraak uit Psalm 110, vers 4, een uitspraak is over Jezus. Vandaar die term ook, hè? De voorloper is voor ons ingegaan, Jezus, naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden zijnde in de eeuwigheid. Moet hij dan niet Christus heten in dit verband? Het antwoord is nee, maar ja, ik heb niet alles gelezen natuurlijk in de voorgaande 5 hoofdstukken. Maar 5 vers 1 zei dat een hoge priester wordt nou eenmaal uit de mensen genomen. En de naam Jezus ontving hij bij zijn menswording, bij zijn geboorte. Nou ja, al voor zijn geboorte werd dat vastgesteld. Maar hij kreeg hem uiteraard pas bij zijn geboorte, logischerwijze. Zie? En hij wordt uit de mensen genomen en gesteld bij God in de zaken die daarvoor de mensen te doen zijn. En zo verder. Dus het is inderdaad Jezus. De voorloper, die is naar de ordening van Melchizedek hogepriester geworden, zijnde in de eeuwigheid. En dat heeft vraagt wel enige toelichting, zou je denken. Maar nu zijn we de drempel over en nu ineens gaat het in een hoog tempo achter elkaar. Want ja, hij loopt 6 hoofdstukken achter nu, Paulus. En hij haalt het in een stuk of 3 hoofdstukken, haalt hij dat met een razend tempo in. Dat is hoofdstuk 7, 8 en 9. In 10 schakelt hij dan weer losjes terug en is weer terecht bij zijn praktische toepassing van het een en ander. Maar als je leerstellige waarheid zoekt, 7, 8 en 9 van Hebreeën, achter elkaar. En het mooie ervan is, want dat maakt het mooi, dat het allemaal symboliek is. Hè? Het grijpt allemaal terug op oud-testamentische inzettingen. En dat maakt het mooi, dat is omdat het kunstzinnig is en daarmee esthetisch verantwoord. Omdat je plaatjes voorgeschoteld krijgt en je kijkt er nu dwars doorheen. Er komt nu een dimensie bij, om zo te zeggen. Je kijkt er doorheen en begrijpt dan waarom het zo was. Omdat het de uitbeelding is van tegenwoordige waarheid. Met dank aan Petrus dan voor deze uitdrukking, tegenwoordige waarheid. Want 7 vers 1, deze Melchizedek, wiens naam maar 2 keer in het Oude Testament voorkomt, en eigenlijk maar 1 keer in de geschiedenis, want deze Melchizedek was koning van Salem, priester des Allerhoogsten Gods, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende. Want u dacht dat het in Genesis 14 vers 18 kort stond. Nou, hier staat het nog kortstondiger. Nee, dat kan je zo niet zeggen. Hier staat het nog... hier staat het nog korter samengevat. Maar, en ik zeg dat zo, omdat deze woorden niet de woordkeus zijn, of niet de woordkeus is van de apostel. Het is de woordkeus uit Genesis. Diezelfde woorden worden gebruikt. Melchizedek was koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, staat daar ook. En ik kwam Abraham tegemoet, inderdaad, na het slaan der koningen. De oorlog was achter de rug, de strijd was gestreden. Je hoort het Abraham nog zeggen. Wat staat er niet? Het is volbracht, bedoel ik. Dat is achter de rug. Ik zeg ook altijd, de man kwam als mosterd na de maaltijd. Dus nou weet je wie bij Abraham de mosterd bracht. Ja. Hij kwam een beetje laat. De strijd was al gestreden. Koningen worden niet geacht brood en wijn voor te brengen. Deze deed dat. Trouwens, we hebben er meer in de Bijbel, hoor, die dat deden. Maar ze zijn dan zonder uitzondering meteen een type van Christus. Ja. Maar hij was, want dat staat er, koning van Salem, priester van Allerhoogste God, enzovoort. En dan staat er, aan welke ook Abraham van alles de tienden deelde, want dat staat ook in Genesis. Ik zoek het niet op, mensen. Ja. Maar dat staat daar, Abraham betaalde tienden aan Melchizedek en erkende daarmee, want dat is een symbolische handeling hoor, erkende daarmee in Melchizedek zijn meerdere, zodat we voor de gelegenheid ook wel gewoon heel kort meteen de conclusie kunnen trekken dat die Melchizedek dus niemand anders was dan Jehovah zelf, de engel des Heren, en die zich bij deze keer voorstelde niet als ik ben die ik ben of zo, of ik ben de vorst van het Heer des Heren, ook zo'n prachtige uitspraak, ik ben de vorst van het Heer des Heren, zoiets als, hoe heette de vader van de zonen van Noach, ik ben de vorst van het Heer des Heren, ja, de vorst van het Heer van Jehovah, wie ben je dan? Nou goed, ja natuurlijk, en deze keer zei hij, ik ben koning van Salem en koning der gerechtigheid. Koning des vredes, ja. Aan welke Abraham ook alles de tienden deelde. En dan staat er, die, en dan weet je meteen hoe je met die dingen in de Bijbel moet omspringen, die voor eerst overgezet wordt, niet met de veerboot bedoel ik, maar bedoel, het gaat om vertalen, overzetten in de zin van uit de ene taal naar de andere, die overgezet wordt koning der gerechtigheid, want hij heet Melchizedek. En dit is makkelijk, hè? Want Melch is de koning en Tzadik is de rechtvaardige, of rechtvaardigheid eventueel. Dus zijn naam betekent koning der gerechtigheid, maar hij was ook koning van Salem, en dat is ook Melch. Maar nou niet Zedek, maar Shalom. En daar hoef je ook niet al te veel Hebreeuws voor geleerd te hebben om dat te kunnen vertalen. En hier staat het gewoon bij. Koning van Salem, het welk is koning des vredes. Dat is makkelijk, dan hoef je meteen niet meer te zoeken naar een plaats die Salem heet, waar ooit een koning onder de naam Melchizedek zou geresideerd hebben. Want die ga je niet vinden. Echt niet. Net zo, want anders, nou, dan had je ook wel kunnen zoeken naar een plaats die Zedek heet. Want hij was koning van Zedek. In het Hebreeuws kun je dat zo niet zien. Hij was koning van Zedek, koning van Salem. Wat betekent het? Koning der gerechtigheid, koning des vredes. Wie? Daar hoef je geen twijfel over te hebben wie dat is. En die dan ook nog tienden ontvangt van Abraham. Zie? Kortom, het is de verschijning van de Heer zelf aan Abraham. Maar met die gelegenheid wordt zoiets als een priesterschap naar de ordening van Melchizedek ingewijd, geïntroduceerd in de Bijbel. En dat is waar het om gaat, dat is een algemeen klassiek, maar inmiddels afgeschaft beginsel. Het was ouder, het was eerder, dus is het hoger. En heeft het rechten. En dat is de uiteenzetting hier, ook verder in de Hebreeënbrief. Melchizedek was er eerder. En als die dus een opwachting maakt, dan moet dus de priester naar de ordening van Aaron verdwijnen. Dat wil zeggen, die is daaraan ondergeschikt. En ik kan het rustig zo zeggen, want het staat zo in Galaten hoofdstuk 3. Want daar staat dat God een verbond heeft gesloten met Abraham. En dat 430 jaar later weliswaar het Mozaïsche verbond daarbij kwam. Maar dat doet het verbond met Abraham niet teniet. Het voegt er niks aan toe, het staat er los van, het heeft er niks mee te maken. Het staat er gewoon. Het heeft zelfs oudere rechten. Sterker nog, het verbond, het Mozaïsche verbond der wet, staat de vervulling van de beloften aan Abraham zelfs in de weg. En daarom moest een einde gemaakt worden aan de heerschappij van de wet, opdat de belofte, omdat de erfenis op grond van de belofte gegeven zou worden. Zo staat het daar. Simpel uiteengezet, kan iedereen volgen. En dat is met dit ook zo. Voordat ooit een priesterschap naar de ordening van Aaron wordt ingesteld, verschijnt daar die Melchizedek officieel als hoge priester van de, als priester van de Allerhoogste God. En zo is het maar net, maar het is Jehovah zelf. Dat heeft nog een reden. Dat zit in wat nu in het volgende vers staat, vers 3. Hij is namelijk zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Dan zult u zeggen, ja, die wordt daar niet verwijld. Maar die moet hij natuurlijk wel hebben als hij koning is, dan, enzovoort. Dan zeg ik, nou ja, ik heb het niet gecheckt in de Bijbel. Maar van oudsher, maar dat was voor de verlichting bedoel ik dan. Was het dus zo dat iemand wel zwaar koning kon zijn. Maar dan moest hij wel enige afstamming kunnen tonen. Van koninklijke huizen zijn. Nee, waar ik nou aan denk, ik moet erbij grijnzen, maar ik vind het wel leuk om zulke dingen. Want die zijn niet algemeen bekend meer. Maar kijk, je wil een koning en je zoekt er een. Wat moet je dan doen? Ja, je kan iemand van de boerderij halen, maar u weet hoe het met die man is afgelopen. Met die koeienboer bedoel ik. Die Saul. In de Bijbel. Toch? Dat is niet echt wat geworden. Met David was het anders. Die was van een koninklijke familie. Nou ja, wel van een zijtak. Van de tak van Peres. Maar dan toch uit Juda. En dat was de man met de scepter enzovoort. En dat vererft. Maar u weet toch hoe het bij ons in Europa gegaan is? Want laten we dicht bij huis blijven. België dan. Niet meteen lachen. U weet toch hoe dat gegaan is. Hoe België ontstaan is. Ze wilden niet bij Nederland horen. Ik vind dat veel langzamerhand een sympathiek standpunt, moet ik u zeggen. Maar dat is nog in ontwikkeling. Dat weet ik nog niet helemaal zeker. Maar ze hadden bedacht dat ze er niet bij wilden horen. Dus ze zonderden zich af. En er is wat over en weer geknokt natuurlijk. Tamelijk serieus en zo. Van Spijk, dat weet u allemaal natuurlijk. Dat is allemaal heel vervelend geweest. Maar toen weer. Ze hebben zich afgezonderd. Maar toen waren ze een koning kwijt. Want het was koning. Wie was het nog? Was het nog koning Willem I, geloof ik. Hè? Eerst de koning van Nederland, Willem I. Wat hebben we het over? 1831, daar in de buurt, weet ik het. En toen hadden ze geen koning meer. En toen moesten ze op zoek naar een koning. En toen hebben ze niet een boer van achter de koeien gehaald, hoor. Toen hebben ze eens rondgekeken in Europa wat voor koninklijke families er nog waren. En wie er dan uit die families eventueel in aanmerking zou kunnen komen. En na wat internationaal overleg tussen de verschillende koningshuizen, met de Engelsen aan het hoofd overigens, hebben ze toen iemand aangewezen. Uit het huis van Sachsen-Coburg-Gotha. En zo is het gekomen. Maar het was een buitenlander. Van Duitse bloed. Nee. Ja, zoals de meesten, zelfs de Engelsen zijn van Duits tot bloed, want het is het huis van Hannover, dat weet u waarschijnlijk. Maar ja, ze hebben de naam maar een keer veranderd, want het staat zo slordig. Vooral met die strijd tussen de Duitsers en de Engelsen. Toen hebben ze het maar het huis Windsor genoemd, maar het was het huis van Hannover enzovoort. En u weet hoe het zit met de Scandinavische koningen. Er zijn die van Oldenburg enzovoort. Ze zijn allemaal Duitse koningen die ze opgetrommeld hebben. En de laatste variant in Zweden was een Fransman die ze opgetrommeld hebben. Maar het is wel allemaal uit koninklijke families. Hebben die nog? En die hebben een stamboom. Op grond van erfrecht, op grond van het verleden. Want het verleden is bepalend voor het heden. Op grond van het verleden hebben ze die rechten en plichten, verantwoordelijkheden, daar zijn ze voor geboren. Is hun idee, laat ik het zo zeggen dan, hè? Voor alle duidelijkheid. Was hun idee. Misschien nog wel, maar dan houden ze het wel voor zich, want voor je het weet, wordt die guillotine weer ergens vandaan gehaald. Of worden ze gewoon op straat onthoofd. Tegenwoordig is het een handwerk geworden, maar weer, dat heet ook vooruitgang. Maar Ja, vroeger deed het machinaal. Ja, sorry. Nou goed. Nee, de Fransen hebben hun eigen koningen en de hele adel uitgeroeid op de guillotine. Het is natuurlijk gewoon schandalig, maar goed. Hun standpunten hebben we allemaal overgenomen in Europa. En daarom gaat het zo slecht met Europa, dat u dat weet. Maar zo gaan die dingen. En wat die Melchizedek betreft, die heeft geen stamboom. Waarom niet? Is hij dan eigenlijk wel een koning? Zonder stamboom, dat kan helemaal niet. Let op dat in de Bijbel dikwijls van de koningen ook nog even bij gezegd wordt. En zijn moeder was... Daar kan je meestal niks mee. Maar het wordt toch even vermeld. Ik bedoel, het heeft iets met afkomst te maken. En wie is dan die Melchizedek? En het verhaal is niet... Er staat in Genesis geen afstammingslijst. Het verhaal is... Hij heeft zo'n afstamming niet. Namelijk zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening. Wat voor een koning absurd is. Ik meen het echt hoor. Nog beginsel der dagen. Want je wilde ook nog graag weten in het zoveelste jaar van de koning die en die. Maar dat kan je hier ook al niet doen. Hij heeft geen beginsel der dagen. En hij heeft ook geen einde des levens. Want je weet ook niet waar hij gebleven is. En er wordt niks over vermeld. Maar hij is de zoon van God gelijk geworden. Dus een goede reden voor. Dat is wat hij was. Die beschrijving in Genesis 14 past op de zoon van God. Misschien niet in de zin van uit God geboren, maar dat vertel ik elke keer erbij, bij het woord zoon. Het woord zoon slaat niet op geboorte. Dat kan wel erbij inzitten, maar dat is niet de betekenis. Zoon is degene die de vader vertegenwoordigt naar buiten toe. Dat is wat de zoon is, de bouwer van de vader. En de zoon van God is dus niet anders dan de verschijning van de Godheid, de openbaring van de Godheid, een theofanie, of van mijn part noemt u een christofanie, want Christus is nou eenmaal ook de openbaring van de Godheid. Kortom, die Melchizedek is niemand anders dan Jehovah zelf. Dat is wat hier gewoon staat. Daarom begrijp ik ook niet dat het nog steeds een vraagteken is dat we niet weten wie die Melchizedek eigenlijk was. Mijn zin is, staat het hier gewoon. Om er geen theorie op te bouwen. In die omstandigheid blijkt wie hij is. En dan staat er nog bij... Als hij dat is, dan blijft hij dus priester in eeuwigheid. Als hij toen al die titel droeg... Dan blijft hij altijd die titel dragen. Omdat hij nou eenmaal niet maar de zoon van God is, maar dus God is. Hij houdt dus die titel. En als hij daar gebruik van gaat maken en zijn opwachting maakt. En zich bekend maakt als ik ben. Dan betekent het al dat andere priesterschap vanzelf verdwijnt. Want deze was de eerste. Dus degene met de oudste, met de hoogste rechten. En hij was voor Abraham, hij was voor Levi. Dat staat in de voorgaande verzen. En dan een titel is een titel. Je hoeft er geen gebruik van. Ik bedoel, je kan graaf van buren zijn. Maar als je niet hoeft te schaatsen, waarom zou je die titel... waarom zou je die titel gebruiken? Dat hoeft niet, hè? Maar... Bij gelegenheid kun je rechten laten gelden. En dat is dan ook bij gelegenheid wat onder de adel en die koninklijke families gebeurt. Als er ergens een positie vakant komt, dan komt er iemand die zegt... Ja, maar ik ben ook erfgenaam van via die kant en dan via moederszijde, erfgenaam van. En dan komt er iemand anders en zegt, ja, maar ik stam daar en dan, want ik ben dus ook een erfgenaam. En dan is de vraag wie de sterkste argumenten heeft, dan wel de sterkste wapens. Maar zo gaat dat. Staat nog steeds ter discussie of ons Nederlands Koningshuis wel terecht, wettig terecht, de titel van Oranje draagt. Men heeft het ooit op een compromis geschoven, maar er is in Duitsland nog altijd een tak van Nassau die de titel van Oranje draagt. Dat heeft van doen met met testamenten die gemaakt zijn in de familie van Oranje, die niet opgevolgd zijn. Testament namelijk van Frederik Hendrik in de tijd. Daar heeft er zich niks van aangetrokken, maar strikt genomen. Dat zijn goede papieren voor die Duitse tak. Maar ja, daar lopen ook mensen rond die zich Van Oranje, Prins van Oranje noemen, maar daar niet mee te koop lopen, want ja, de families zijn al een beetje uitgedund, dus je moet geen gedonder in de tent hebben. De positie van die huizen is al niet zo sterk, om zo te zeggen, dus laat maar zitten, ze maken van die titel geen gebruik. Zo werken die dingen dan. Maar mocht er ooit in Orange, in Zuid-Frankrijk, een onafhankelijkheidsbeweging ontstaan, waarbij men zich losmaakt van Frankrijk en men wil weer een staatshoofd hebben, zit het er dik in dat iemand uit het Huis van Oranje, misschien uit Nederland, want we hebben ook wel prinsen rondlopen hier in Nederland, of anders uit Duitsland, zich melden en zeggen, nou, maar ik ben prins van Oranje, op grond van wie en die stukken. En dat duurt toch 50 jaar voordat men dat uitgezocht heeft. Dus dat wordt ook niet wat. Maar zo werkt het wel. Zo was het tenminste altijd. Hebreeën 7, vers 4. Aanmerkt nu. Let even op, zegt de apostel. Aanmerkt nu hoe groot deze geweest zij, of is. Aan de welke ook Abraham, de aartsvader, die oude man, die al zo vroeg in de geschiedenis opduikt. Aanmerkt nu hoe groot deze geweest is, aan de welke ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit zijn buit. Want Abraham was al een hele grote. Ik heb geprobeerd de laatste conferentie in Woepertal dat uit te leggen. Dat Abraham niet maar de een of andere geitenfokker was of zoiets. Maar van koninklijke huizen, uit het huis van Serug, van Sargon, weliswaar een jongste van de drie broers bij gelegenheid, maar de Heer stelde hem boven die broers en zei, ik heb met jou een plan, kom er maar uit, enzovoort. Dat was van koninklijke huizen, vandaar dat ze ook binnen de familie trouwden. Abraham met zijn nicht. Dat kan goed zus heten, maar het was zijn nicht. Ja. Heb ik ook uitgelegd, toch? Die moet betalen, dus dat doen we nou maar niet meer. Wie die Sarah eigenlijk was. En daarna vind je dat ook bij Isaac, met zijn nicht. En daarna Jacob weer. En alles met grote nader. Denk erom, niet zomaar een vrouw hier of daar van, of van die, maar uit de binnen de familie, dat zijn de koninklijke gebruiken. Zo gaan dat, ja. En Abraham was een hele hoge, want hij was de erfgenaam van, naar Gods norm althans. Anders zou zijn oudere broer het geweest zijn. Maar naar Gods norm, hij was de erfgenaam van Adam. Dus als er een troon was, waar ook ter wereld, kwam hij in aanmerking. Als de grote keizer, de koning der koningen, om zo te zeggen. Abraham, ja. Maar Abraham, de patriarch, heeft tienden gegeven uit de buit. Uit die oorlogsbuit. Aan Melchizedek. Waarmee hij dus in Melchizedek zijn meerdere erkent. Dan moet die Melchizedek wel een heel grote geweest zijn. Dat klopt, want het was de Heer zelf. Zie. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, die hebben wel bevel om tienden te nemen, dat wil zeggen hebben het recht om tienden te nemen van het volk. De levieten die het priesterschap hebben ontvangen, die uit de zonen van Aaron immers, die krijgen tienden, het volk moet hun tienden betalen, naar de wet van hun broederen. Hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Dat wil zeggen, de Levitische priesters zijn lager dan Aaron, want zij kwamen pas later. Dan Abraham moest ik zeggen, want ze komen pas later op het toneel dan Abraham. Na Abraham krijg je altijd eerst nog Isaac en dan Jacob en dan pas Levi en dan pas Aaron. En de zonen van Aaron zijn priesters. Maar die zijn dus heel wat minder in rang dan Abraham. Maar Abraham was lager in rang dan Melchizedek, waaruit dus volgt, maar dat staat hier dus in deze verse, waaruit dus volgt dat het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron ondergeschikt is aan en lager in rang is dan het priesterschap van Melchizedek. En daarmee van Christus, uiteraard. En daarmee van het nieuwe verband. Hebben jullie nog? Daarna is de conclusie dat daarmee heel het oude verbond als zodanig ondergeschikt is aan het nieuwe. Want het oude was er wel eerder dan het nieuwe, maar het nieuwe ligt vast in de beloften die God voor het oude al aan Abraham gedaan heeft. Enzovoorts. Dat is het verhaal. Het degradeert dus het Mosaïsche verbond. Dat staat hier ook, hè. Maar hij die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, dat is Melchizedek, die heeft van Abraham tienden genomen. Dus hij staat veruit bovenaan in rang. En hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Dat wil zeggen, Abraham werd gezegend door Melchizedek. En Abraham was degene aan wie die beloften gedaan waren, voor alle duidelijkheid. Ze worden trouwens meteen na Melchizedek ook aan Abraham herhaald in Genesis 15, meteen. Maar ze waren natuurlijk al vastgelegd in Genesis 12. De beloften dat Abraham vader zou zijn van vele volkeren. En Sarah zou moeder zijn van vele volkeren en vele koninkrijken en koningen zouden uit hen voortkomen. En wat het maar was allemaal. Kortom, een hoger geplaatst mens kun je niet bedenken. Maar Melchizedek was hoger. En dan heeft iemand gevonden, ja, dat is omdat hij koning was van een dorpje ergens onder de naam Salem. Of desnoods van de nederzetting op de plek waar nu Jeruzalem ligt. Nou ja, dat is dus niet zo. Dat moet dan toch duidelijk zijn dan, dat het zo niet zit. Zie? Nou. Vers 7. Nu, zonder enig tegenspreken, dat mag ik hopen tenminste, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend door hetgeen meerder is. Wij zijn die dingen kwijtgeraakt, want we hebben de klassen en standen, rangen en standen afgeschaft, enzovoorts. Ja, dat maakt het lastig om dit soort dingen nog te begrijpen, maar van oudsher bestaat het. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven, sterfelijke mensen, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. Dat wil zeggen de eeuwige. Dat is uiteraard. Melchizedek, maar het is uiteraard de Heer zelf. Ja. En om zo te spreken, zo gezegd, ook Levi die tienden neemt. Want de Levieten, dat wil zeggen de priesters uit Levi, ontvingen tienden van het volk, zoals gezegd is in vers 5. Maar Levi heeft, om zo te zeggen, tienden gegeven door Abraham, want hij was nog in de lenden des vaders als hem Melchizedek tegemoet ging. Nou, zijn bet-overgrootvader, geloof ik, of zijn overgrootvader, dat kan ik zo gauw niet bedenken hoor, hoeveel generaties daartussen zaten. Maar je moet begrijpen waar het over gaat. Hoezo? Elk mens is zelfstandig en is één individu. Weet u wat die bet-overgrootvader heeft gedaan? Heeft uitgevoerd. En wat voor consequentie dat voor u heeft? Nou ja, ik weet het ook niet. Indien dan nu, volgende argument. Indien dan nu de volmaaktheid, de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, stel nou dat dat Levitische priesterschap volkomen was. Of de volkomenheid bewerkstelligd. Dat het volmaakt is in zichzelf. Begrijp me goed, het is een instelling van God, het Levitische priesterschap. Er staat niet bij en God zag dat het goed was trouwens. Maar dat zou er hebben kunnen staan, bij wijze van spreken dan, hè. Maar indien de volkomenheid door dat Levitische priesterschap waren, bovendien door het Levitische priesterschap heeft het volk de wet ontvangen. Ik vestig uw aandacht op dat Mozes en Aaron de oudsten waren uit de stam van Levi. Dus Levitisch was het sowieso. Maar als het dan volmaakt, het was via het Levitische priesterschap impliciet voor, via de wet. Als dat volmaakt was, wat nood was het nog, dat een andere priester zou opstaan, naar de ordening van Melchizedek, dat is anders dan naar de ordening van Aaron uiteraard, of eventueel de ordening van Levi. Wat nood was er nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron. Kortom, de vraag is, waar was dat dan voor nodig? Waarom staat er in Psalm, want dat is hem eigenlijk, waarom staat er in Psalm 110, want dat is het, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Waarom was het nodig dat er zo iemand zou komen? Is nu de vraag. Wat is de implicatie van deze uitspraak in Psalm 110? Nou, Psalm 110 vers 4 impliceert dat er ooit een einde zou komen aan het Levitische priesterschap naar de ordening van Aaron. Want er wordt een priester naar de ordening van Melchizedek aangekondigd, die is van hogere orde. En heeft oudere rechten. Dat is de argumentatie hier, hoor. Want het priesterschap, ik word toegelicht, want het priesterschap veranderd zijnde, dat wil zeggen vervangen zijnde, er is een priester gekomen naar de ordening van Melchizedek in plaats van Aaron. Het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering der wet, want de Mozaïsche wet kwam onder het Levitische priesterschap. Onder Aaron en Mozes, die trouwens hiervoor allebei tot voorbeeld gesteld werden, als type van Christus. In hoofdstuk 3 en 5, hè, dat weet u, hè? Kortom, niet alleen het priesterschap, maar ook de wet is vervangen. En dus de Mozaïsche wet is gedegradeerd, om zo te zeggen. Er is een andere voor in de plaats gekomen. Vers 13, want hij over wie, op en over is hetzelfde woord, hè. Want hij over wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want deze dingen worden gezegd over Jezus, dat was 6 vers 20, over Jezus, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die is dan hoge priester, maar hij is niet uit de stam van Levi. Hij was uit een andere stam, waarover Mozes niets gezegd heeft, aangaande het priesterschap. En dan lees ik weer vers 13 hier. Hij over wie deze dingen gezegd worden behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, dat wil zeggen niemand priester geworden. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is. Over welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Met andere woorden, Jezus was geen priester. En ik mocht het eigenlijk niet zeggen, maar ja. Hoewel mijn grootvader het ooit had over het Levitische priesterschap. Het Aaronitische priesterschap van Christus. Daar moet ik hem dus nog eens over spreken. Denk ik. Dat zal wel niet meer nodig zijn, maar hij had het ooit over het Aaronitisch priesterschap van Christus, maar dat had hij niet. Helemaal niet. Maar dat is het dilemma waarvoor je komt te staan, als je denkt dat de hoge priester moet iets hebben om te offeren, dat heeft hij gedaan, hij heeft zichzelf geofferd aan het kruis van Golgotha. Dat laatste, dat kan niet. En als het toch zo was, ja, dan was hij in ieder geval geen priester naar de ordening van Melchizedek. Wat was hij dan? Aaronitisch priester Ja, sorry, maar dat kan natuurlijk helemaal niet, want hij stamt niet van Aaron. En hij is niet uit Levi en de staat die zwart op wit. Dus ja, dat is het enige woordje wat ik doorgestreept heb in het boekje over wat zal er van de staat Israël worden. Het is me altijd bijgebleven dat ik een woord van mijn grootvader moest door. Ik denk, dat kan ik niet maken, ik kan het niet laten staan. Dat kan ik niet overmaats verkrijgen. Ik krijg wel een uitbrander van hem, misschien ooit een keer. Beslot was de schoolmeester, dus vooruit. Maar dat moet er maar. Dat risico neem ik dan maar. Maar, want dat kan niet. Hij werd pas priester in zijn opstanding. Dat is het argument. Ja. Nou, vers 5. Het is, of vers 14, sorry. Vers 14. Het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproken is. En Mozes heeft niks gezegd over priesterschap van Juda. En dit is nog veel meer openbaar, vers 15, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, begrijp je me goed, een priester anders dan Aaron, dat u het niet eerst verkeerd leest en daarna volstrekt in de knoop raakt, anders dan Aaron, namelijk een eentje na de gelijkenis van Melchizedek. En dat is anders dan Aaron. Dit is nog veel meer openbaar, zo er na de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet des vleeslijken gebods is geworden. Want Aaron is officieel priester geworden onder de wet. En dus naar de wet des vleeslijken gebods. Maar die priester naar de ordening van Melchizedek is dat geworden naar de kracht des. Het mooie woord is natuurlijk gewoon krachtens. Krachtens. Onvergankelijk leven. Koningen worden koning op grond van wet. Op grond van officiële juridische stukken. Wet. En Christus is hoge priester geworden, niet op grond van wet, maar krachtens wel zijn leven. Dat wil zeggen, als je het afstamming moet noemen, ja dat kan, maar dan niet op grond van vergankelijk, maar op grond van onvergankelijk leven. Dat is wat hier staat. Hij is dat geworden, krachtens onvergankelijke levens. En hier vind je alsnog de bevestiging dat Melchizedek niemand anders was dan de Heer. Ja, voor mij heeft dat altijd een einde gemaakt aan de hele discussie daarover. Als het Melchizedekse priesterschap per definitie eeuwig is en onoverdraaglijk, onoverdraagbaar heet dat trouwens gewoon. Kortom, als iemand die priester is niet sterft en het priesterschap dus ook nooit overgedragen wordt, dan kan je dus ook niet hebben dat het priesterschap van de man Melchizedek uit Genesis 14 is overgedragen geworden op Jezus van Nazareth. Dat kan niet. Dat is een oplossing van dit vraagstuk. Ze zijn dezelfde. Waarom ook niet? Ik kwam er vandaag nog achter, broeders en zusters, dat mag ik helemaal niet vertellen. Maar ik vind het wel grappig. Ik kwam er vandaag nog achter dat, hoe heet die ook alweer? Nou weet ik zijn naam niet meer. Of het nou Lodewijk was of Willem, dat weet ik niet meer. Welke voornaam het was. Maar het kan ook Hendrik geweest zijn, want ze heet allemaal Hendrik. Maar ik zal maar zeggen, Hendrik, dat Hendrik de 12e van Beieren getrouwd was met juffrouw A en die had haar kinderen uit. En Hendrik de 3e van Oostenrijk, die was getrouwd met juffrouw B en had daar ook kinderen uit. Maar het neemt niet bij dat die beide Hendrikken één en dezelfde Hendrik waren. Want Hendrik III van Oostenrijk, of Hendrik III van Beieren was dezelfde als Hendrik XII van Oostenrijk. Dit zijn de verkeerde namen, maar dat doet er niet toe. Je hebt de twee, ze hebben een verschillende aanleg, verschillende naam, verschillende identiteit. Dat wil zeggen, tot een zekere hoogte. Maar het was gewoon één man, twee keer getrouwd. En in Beieren is hij nummer zoveel met dat brugnummer. En in Oostenrijk was die nummer een ander nummer. Zou ik maar zeggen, dezelfde naam met een ander rugnummer. Simpel zat. Als je het één keer weet. Maar dit is heel vervelend. En nog vervelender wordt het inderdaad als ze nog verschillende achternamen dragen. Hetgeen makkelijk kan. Want van Oostenrijk is geen achternaam. Behalve van die busonderneming in Diemen. Maar bestaat die nog trouwens? Oh, dat weten jullie niet. Oh. Oh. Maar van Oostenrijk. Ja, want dat is de functie van Oostenrijk. De achternaam is een andere. Maar goed. Nou, het blijft dus lastig. Maar dit mag niet al te moeilijk zijn. Je hebt een Melchizedek in Genesis 14. Hij heeft een eeuwig leven. Hij is hogepriester naar de kracht des onvergankelijke levens. Om zo te zeggen, hij leeft altijd om zijn werk te doen. En dus heeft hij een onvergankelijk priesterschap. Maar om een of andere reden, door een of andere truc, komt dat priesterschap van Melchizedek. Pak een beetje een jaartje of 2000 later terecht bij Jezus van Nazareth. Dat kan niet. Dus is het dezelfde. De Zoon van God. De openbaring van Gods wezen. Die zich in de tijd al in die functie onder die titel heeft voorgesteld. En op grond van die titel maakt hij zijn opwachting. En hij wordt als zodanig gezonden. Want hij zei, hier ben ik om God om uw wil te doen. En toen zei God tegen hem, gij zijt, onder andere dan zei hij, gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En Hebreeën zegt, en dus is hij trouw aan degene die hem heeft aangesteld en dat soort dingen weer. Dat wil zeggen, hij is nu praktiserend geworden. En het belangrijkste wat hij doet is brood en wijn produceren. Laten we zeggen vaste spijs. Maar in ieder geval het leven, brood en wijn. Dat is wat het is. En we zitten aan zijn tafel, net als ooit Abraham. Om zo te zeggen. Maar in die geschiedenis is de uitbeelding van tegenwoordige waarheid. Kortom, deze ogenpriester is priester geworden, vers 16, naar de kracht of krachtens, op grond van onvergankelijk leven. Want het idee was, maar dat is vers 23, dat priesters zouden eigenlijk dienen eeuwige God en zouden dus voor altijd priesters moeten zijn. Maar helaas, zij werden door de dood verhinderd te blijven in oud-testamentische tijd, impliceren, staat er zo mooi genuanceerd. Ja. Implicerend dat het helemaal niet de bedoeling was dat ze zouden sterven. De bedoeling was dat ze zouden blijven leven. Dat is het ideaal. Nee, dat kon niet. Maar ja, daarom was hun functie per definitie tijdelijk. Ze werden door de dood verhinderd te blijven. En als er dan een komt met onvergankelijk leven, dan begrijpt u dat hij meteen hogere rechten toebedeeld krijgt. Sowieso. Hier heb je iedereen, die kan inderdaad voor altijd die functie innemen. Die kan voor eeuwig de eeuwige gaan dienen. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Zo, want zo heet het in dit hoofdstuk, vers 25 was dat. Zie? Goed, hij is dat geworden krachtens onvergankelijk leven, vers 17, want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid. Daar komt hier de klemtoon op, hè. Gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging van het voorgaande gebod, die werd dus uit vers 11 en 12, die werd het voorgaande wet. Het voorgaande gebod, het oude verbond dus, de vernietiging, let op de sterke woorden, de vernietiging van het voorgaande gebod, dat heet elders, het handschrift dat tegen ons was, is uitgewist, of het handschrift is aan het kruis genageld. De vernietiging van het voorgaande gebod, u weet toch wat Mozes deed? Hij gooide de stenen tafels kapot. De wet maakt een eind aan zijn eigen heerschappij, sowieso. En in ieder geval wordt uitgebeeld hoe tijdelijk het zou zijn. De vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Die is namelijk niet volkomen, met de term uit vers 11 is onvolkomen en daarom moet die verdwijnen. Want de wet is zwak en onnuttig, onprofijtelijk. Want de wet, vers 19, Oude Verbond, heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding, ik denk dat je daar het woord is moet invullen. Het werkwoord zijn wordt namelijk in die grondtalen nogal eens weggelaten, omdat men het volkomen overbodig vindt. Maar is de aanleiding, de oprijlaan zeg ik wel eens, ja, moet toch wat? Is de aanleiding, het gaat ergens aan, naartoe, leidt ergens heen. Maar de aanleiding van een betere hoop. Dan heb je die betere toekomst. Een betere hoop. Door welke wij tot God naderen. En het is enigszins dubbelzinnig altijd het woord naderen. Want daar zit altijd het begrip offeren achter. Want het Hebreeuwse woord, standaard Hebreeuwse woord voor offeren. Heeft standaard de betekenis van naderen. Komen tot. Het korban heet dat. Het naderen tot. En wij naderen tot God wil zeggen wij offeren aan God. Want zo komen wij tot God met één offer. Namelijk wij offeren onszelf in ons geval. Maar de wet spreekt daarover. Heeft een, wijst in die richting. Het is een schaduw, elders heet het alweer, een schaduw van toekomende goederen. En hier heet het, de wet heeft of is de aanleiding of heeft de aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. En voor zover het niet zonder eedswering is geschied, want geen zijn wel zonder eedswering priesters geworden, maar deze is met eedswering priester geworden door degene die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. En dan heb je weer Psalm 110 vers 4. Toch? Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. En met die eedswering krijgt hij dus ook een hogere positie dan de Levitische of Aaronitische priesters. Kortom, Christus is middelaar, borg, heet het nu, vers 22, van een beter verbond. En dat wordt dan nog een keer toegelicht in de volgende verzen, die ook verstrekkend zijn. Genen die uit het Oude Testament zijn wel vele priesters geworden. Bedoeld is kennelijk hoge priesters. Maar dat er vele priesters waren is bekend. Maar hier gaat het om opvolging. En dat betreft dus alleen maar de hoge priester. En het Oude Testament kent een hele reeks van hoge priesters. En de reeks loopt door tot in nieuwtestamentische tijd. De Joden hebben die ook netjes bijgehouden. Het Oude Testament heeft het trouwens ook bijgehouden. Voor de aardigheid, dat waren trouwens ook twee takken die onderweg wisselden en weer terugwisselden. Ja, van Aaron, via de twee zonen van Aaron. De eerste erfgenaam werd Eleazar, dan komt een lijn uit voort. Maar een andere zoon van Aaron was Itamar. En als je bij Samuel terechtkomt, in 1 Samuel, dan is het hoge priesterschap bij Eli. En Eli stamt niet van Eleazar, maar van Itamar. Daar is het van de ene tak in de andere terechtgekomen. En aangekondigd wordt daar ook meteen aan Eli dat die tak weer het priesterschap zou moeten opgeven, dat het terug zou keren naar de lijn van Eleazar. En dat is gebeurd onder, ik geloof pas onder Salomo. In de dagen van David waren er twee lui die voor hoge priester doorgingen. Eén uit de ene tak en één uit de andere tak. Eén was nog uit de tak van Eli en die is uiteindelijk terzijde gezet. Ik weet niet meer hoe die heette zo gauw. En toen kwam de lijn weer terug bij Eleazar. Aardig, hè? Hetzelfde verhaal. Onderweg loopt het fout, wordt overgezet naar een andere tak en na verloop van tijd gaat het weer terug. Net als in het koningschap, in de lijn van David, En net als in verband met de twee volkeren, de twee huizen van Israël. Gaat ergens fout, gaat het over naar de andere tak en dan voorlopig dat keert het weer terug. Als het niet over het ene been gaat, dan gaat het over het andere been. Maar ja, Jacob was mank en aan het eind legt hij zijn benen bij elkaar. Dat is het eind van het verhaal. Geweldig vind ik zulke dingen. Ja. Je zoekt het niet, maar het staat allemaal in de Bijbel. Maar er zijn vele priesters geworden, maar onder het oude verbond en onder het nieuwe verbond kennen we er dus maar één. En mocht u denken dat het grotere aantal van het oude verbond hen dan gezamenlijk sterker maakt, zegt de apostel, nee, dat is niet zo, dat is juist door zwakheid, want ze werden door de dood verhinderd te blijven, dan moest er weer een opvolger komen. En zo kreeg je een hele rij. Ze werden verhinderd te blijven. Maar deze, omdat hij in de eeuwigheid blijft, zoals vermeld in Psalm 110, heeft een onvergankelijk priesterschap. En daarom ook kan hij volkomen zalig maken degene, die, let op volkomen, volkomen zaal, indien de volkomenheid door de wet was, weet u nog, of door het Levitische priesterschap, maar dat was er niet. Vers 11. En deze kan volkomen zalig maken degene die door hem tot God naderen, gaan offeren. Precies. En hij kan dat omdat hij altijd leeft om voor hen te bidden. Om hen te dienen, of hoe dat maar heten mag. Nou goed. Want zo'n hoge priester, dat is de afsluiting dan. Zo'n hoge priester betaamde ons, hadden wij nodig, betaamde ons heilig, onnozel, dat wil zeggen onschuldig eigenlijk, een onbelast geweten. Unknowing, zou ik in het Engels zeggen, want nozel, ik ken ook mensen die zijn nozel, deze is onnozel. Nozel komt van, kennen wij als het Engelse to know, kennen, weten. En vaak zich dingen bewust zijn. Een verwijzing is naar een kwaad geweten. En onnozel is dan het goede geweten. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Zo een hadden wij nodig. Voor wie het niet elke dag nodig was, of is, staat er eigenlijk, gelijk de hoge priesters eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren en daarna voor die van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf opgeofferd heeft. Wat hier al staat en wat later verder uitgewerkt wordt, is dat deze hoge priester niet eerst hoefde te offeren voor zichzelf en daarna voor het volk, zoals voorgeschreven voor de hoge priester naar de ordening van Aaron. Maar hij kon het met één kon met één offer volstaan voor zichzelf en het volk. En de reden daarvoor is weer dat hij en het volk werkelijk één zijn. Maar nou praten we over de gemeente. En dat betekent, hij heeft wat geofferd. Dat komt hierna, dat staat in 8 vers 3. Hij zou namelijk wat offeren, want dat is wat de hoge priester doet. En hij heeft zichzelf geofferd. En dat wil zeggen zijn lichaam. En dat wil zeggen dat hij in de dienst van God geplaatst is, maar wij ook, omdat wij leden zijn van zijn lichaam. Door één en hetzelfde offer. Heb je dat? En dat is wat besproken wordt. Maar ja, als je bij de melk wil blijven, ben je hier de draad al lang kwijt. Want waar het hier over gaat, is dat wij deel hebben aan Christus onder het nieuwe verbond. Niet levend onder de wet, maar onder de beginselen van het nieuwe verbond. In een hemelse positie en als priesters van de Allerhoogste God. Als priesters naar de ordening van Melchizedek. En als geofferd, namelijk als gewijd aan de dienst van God. En heel het idee dat men onder christenen of die ervoor door moeten gaan priesters aanwijst en benoemt, demonstreert dat men deze waarheid dus nog nooit begrepen heeft. Want wij zijn allemaal priesters. We moeten niet als zodanig benoemd worden, we zijn het op grond van geboorte. En ons naderen tot de troon der genade is niet anders dan het naderen van de Aaronieten in oud-testamentische tijd, dus die volwassen werden, melden ze zich bij het hoofd van dienst. Het hoofd van de familie is dat in de praktijk. Bij Aaron dus, of zijn opvolger. Met de mededeling, hier ben ik. En ik ben priester op grond van geboorte. En zeg maar wat ik doe. Dat is het dan. En dat is onze positie. Wij komen tot de Heer, wij naderen tot de troon der genade, hoofdstuk 4. En zeggen tegen de Heer, hier ben ik, zeg maar, wat ik doe moet. Nou ja, wat ik doe moet. Dat laatste mag je ook weglaten, gewoon zeggen, zeg maar. Want dat is wat de hoge priester eigenlijk doet, in essentie, hè. Spreken. Het woord Gods. En wat wij zouden doen, komt daaruit voort. Maar goed, daarover hebben wij het waarschijnlijk wel weer een andere keer. Want het is inmiddels weer de hoogste tijd. Zullen wij de Heer danken? Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen leren kennen uit uw woord. En dat we door deze studies leren verstaan dat u een plan uitwerkt in de loop der eeuwen. En dat u zelf die lijnen hebt uitgezet van tevoren en vervolgens uw plan ontwikkelt. Uw eeuwig voornemen uitwerkt in de loop van de tijd. Een plan dat ons brengt naar een nieuwe schepping, naar heerschappij van vrede en rechtvaardigheid onder het koningschap van onze grote God en zaligmaker, de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we reeds nu daaruit mogen leven, weliswaar buiten de legerplaats, maar niettemin geroepen om te delen in uw heerlijkheid. En we danken u dat we dit mogen leren verstaan, dat niet in onszelf het goede tot ontwikkeling gebracht zou moeten worden, maar integendeel dat in ons geen goed woont, maar dat u het bent die uw woord, dat goede woord, in onze harten plant en dat tot ontwikkeling wil brengen in ons, opdat daadwerkelijk wij veranderd zouden worden naar de inwendige mens en vruchtbaar gemaakt zouden worden voor u. We danken u dat we daaruit mogen leven, dat we de zin van het leven mogen verstaan en waar de hele mensheid naar zoekt, dat wij dat gevonden hebben en begrepen hebben dat van ons maar één ding verwacht wordt, namelijk dat wij u en uw heerlijkheid zoeken. En daarom naderen we tot uw troon, om onszelf aan u ter beschikking te stellen als dienstknechten van het nieuwe verbond, opdat we u en uw genade zouden dienen en in ieder geval opdat de kracht van uw genade volbracht zal worden in onze zwakheid. Amen.